Liefde gemeente, namens de kerkraad hebben wij voor u de volgende mededelingen. Aanstaande zondag 9 mei hoopt in uw midden voor te gaan onze oudherder en leraar professor Baars uit Woudenberg. Zelf ook voor de verkante gemeente van Nieuwkoop en Rijnzaterswoude te dienen. In de tweede plaats is er vanmiddag in verband met de vakanties geen zondagschool. De collecten, de eerste is voor de kerk, de tweede voor de bouwkas. En volgende week is de eerste voor de kerkelijke kassen en de tweede voor de diaconie. Tot zover de mededelingen. Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting stoken in dit morgenuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader. Door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap met God de Heilige Geest. Amen. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreien tot hem vlucht. Gemeente, zingen we dat met elkaar uit Psalm 145 en daarvan het zesde vers. Gemeente, stellen wij ons ook deze morgen onder de tucht van Gods heilige wet en zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 26, het derde vers. Uw goede tierenheid die zich alom verspreidt, is al een tijd voor mijn aangezicht. Ik houd oprecht van handel, dat ik in uw waarheid wandel, mijn schreden naar uw wet gericht. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En dat willen we vanmorgen opnieuw doen uit het Oude Testament. En we lezen nog een keer met elkaar Nahum 1, de versen 1 tot en met 15. We stellen ons dus eerst voor de spiegel van Gods heilige wet. We zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 26, vers 3. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vanmorgen vindt opnieuw in Nahum 1, de versen 1 tot en met 15. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden aan uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets dat uw naasten is. De last van Nineveh, het boek des gezichts van Nahum de Elkoziet. Een ijverig God en een wreker is de Heere. Een wreker is de Heer en zeer grimmig. Een wreker is de Heer aan zijn wederpartijders en hij behoudt de toren zijn vijanden. De Heer is langmoedig, doch van grote kracht. En hij houdt den schuldige geenszins onschuldig. Des Heeren weg is in een wervelwind en in een storm, en de wolken zijn het stof zijner voeten. Hij schelt de zee en maakt ze droog, en hij verdroogt alle rivieren. Bazan en Karmel kwelen, ook wil de bloem van Libanon. De bergen beven voor hem, en de heuvelen versmelten, En de aarde licht zich op voor zijn aangezicht en de wereld en allen die daarin wonen. Wie zal voor zijn gramschap staan en wie zal voor de hittigheid zijn storens bestaan? Zijn grimmigheid is uitgestort als een vuur en de rotstenen worden van hem vermorzeld. De Heer is goed, hij is ter sterkte in de dag der benauwdheid en hij kent hen die op hem betrouwen. En met een doorgaande vloed zal hij haar plaats te niet maken en duisternis zal zijn vijanden vervolgen. Wat denkt gij lieden tegen den Heere? Hij zal zelf een volleinding maken. De benauwdheid zal niet tweemaal oprijzen. Terwijl zij in elkander gevlochten zijn als doornen en dronken zijn gelijk zij plegen dronken te zijn, zo worden zij volkomen verteerd als een dorre stoppel. Van u is één uitgegaan die kwaad denkt tegen den Heere, een Belials raadsman. Alzo zegt de Heere, zijn voorspoedig en alzo velen, alzo zullen zij ook geschoren worden en hij zal doorgaan. Ik heb u wel gedrukt, maar ik zal u niet meer drukken. Maar nu zal ik zijn juk van u breken en zal uw banden verscheuren. Doch tegen u heeft de Heere bevolen dat er van uw naam niemand meer gezaaid zal worden. Uit het huis uw God zal ik uitroeien de gesneden en gegoten beelden. Ik zal u daar een graf maken, als gij zult veracht zijn geworden. Ziet op de bergen de voeten desgenen die het goede boodschapt, die vrede doet horen. Vier uw vier dagen, o Juda, betaal uw geloften, want de Belialsman zal voortgaan, niet meer door u doorgaan. Hij is gans uitgeroeid. Tot zover de schriftlezing. Liefde gemeente, willen we samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. En in ons gebed willen wij gedenken aan broeder Corné de Geus, die nu mag beginnen met zijn behandeling in Rijndam. Na bijna een half jaar te hebben moeten wachten. We willen bidden of de Heer hem ook de kracht wil geven om die behandeling ook te mogen doorstaan. Dan mogen we ook dankzegging doen met Marlene Vilerius, die niet alleen ontslagen is uit de hoop, maar ook deze week nog een blinde darmontsteking heeft gehad, daaraan geopereerd is, maar gelukkig weer thuis mag zijn. Zoeken we met elkaar het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, almachtige en genadige, rechtvaardige en barmhartige, toornende en liefhebbende Heere. Zo openbaart gij u zich in uw woord en geeft dat we u door genade zo mogen kennen. In al uw deugden u verheerlijken. En geef dan dat het vanmorgen zo mag zijn, zoals de profeet Nahum het mocht zeggen aan het slot van dat eerste hoofdstuk. Ziet op de bergen de voeten desgenen die het goede boodschapt, die vrede doet horen. Wat zal dat een wonder zijn voor diegene die in zichzelf vijandschap ervaren, die bij zichzelf niets anders dan zonden en ongerechtigheid bevinden. En als ze dan mogen horen die boodschap van genade voor goddelozen, van vrede voor vijanden. Hoe liefelijk zijn dan de voeten dergenen die die boodschap mogen brengen. Heere, geef dat we die boodschap van morgen mogen verkondigen. Omdat er nog zondaars getrokken mogen worden. Vijanden in het hart geraakt. Opstandelingen nedergeworpen. Verharde zondaren gebroken. En dat zo arm in het evangelie verkondigd worden. Arm in zichzelf. Verloren. Maar door u opgeraapt. Door u getrokken. Door u gereinigd. Door u genezen. O grote koning. Laat dat wonder van morgen gebeuren mogen. In uw huis. En dat we zo opgekomen zijn naar uw huis. Biddend. Uitziend. Hopend. Verwachtend, mag er ook vanmorgen voor mij nog een woord bij zijn. Ik heb het niet verdiend, Heere. Om mij kan het ook niet. Maar zie toch in genade op, mijn Heer. Dat we die bede mogen kennen van die blinde Bartimeus. Gij zoon Davids, ontferm u mijner. Hoor hoe een boeteling pleit. Dat er zo een arm en schuldig volk mag zijn. Dat het nu vanmorgen met de Heer alleen mag wagen. Geef dat uit genade. Trek zo met koorden van liefde. En laat het woord zijn kracht mogen doen. We laten uw kinderen zich ook mogen verheugen in u de Heer. Dat hun ziel mag huppelen van blijdschap. Omdat u tot hun ziel spreekt. Woorden van genade en troost. Wil zo bij ons zijn, opent u dan de schriften. Leid ons door uw Heilige Geest. Wees dan zo ook met de gemeente die weer op mocht komen. Gedenk ook aan hen die niet bij ons zijn. We denken aan de velen die een paar dagen elders zijn om tot rust te komen. Geef dat ze die rust ook mogen ervaren. Om even elders te zijn. Om de zorgen, de moeite, een ogenblik voor u de Here te mogen neerleggen. En geef dan bovenal dat ze ook vandaag, waar ze ook in uw huis zijn, die ware rust mogen vinden. En geef dan ook dat ze zo weer uitgerust terug mogen komen. Om het werk, de studie of wat dan ook weer te mogen aanvangen. Wees ook bij hen die niet op vakantie kunnen, die dat misschien wel graag zouden willen, maar die van het werk of vanwege de financiën niet kunnen. U bent toch een wonderlijk Heer. U kunt toch ook rust geven. Te midden van alle moeite en zorgen. En laat het dan zo mogen zijn. Zoals we zondagavond mochten overdenken. Dat die Sabbatsrust hier aanvangen mag. Die eeuwige Sabbatsrust. O Heere, dan is er geen betere plaats om te rusten dan in uw huis. Heel dicht bij u. Daar wordt de ware rust gevonden. Hier het vette van uw huis gesmaakt. Hier maakt een beek van wellust. Elk in liefde dronken. Wilt u dat geven ook vanmorgen? We willen u ook in het bijzonder bidden voor onze broeder Corné de Geus. U kent zijn moeitevolle leven. Het is voor u niet onbekend. Geef dat hij dat ook vanmorgen mag ervaren, als we vanuit uw woord horen dat u kent, degenen die op u vertrouwen. Heer, na lang wachten heeft hij dan u het bericht ontvangen dat hij in behandeling genomen kan worden. Heer, het is wel een zware weg. Maanden zal hij elders ook zijn, verschillende dagen van de week. U weet ook wat dat voor hem en zijn gezin betekent. We bidden u dat ze het samen met elkaar mogen dragen. Dat hij ook in de behandeling mag volharden, ook als die zwaar is. Sterk hem daarin. Sterk hem bovenal door uw nabijheid. Ook vanmorgen onder de bediening van het woord. Ik wil hem samen met zijn vrouw en kinderen nabij zijn. En zegent u ook de therapie. En geef ook dat hij met de pijn zal mogen leren leven. Het is niet eenvoudig, Heren. U kent zijn weg en laat hem dat tot troost mogen zijn. De Heere weet van mij af en de Heere weet wat goed voor mij is. We denken ook aan Marlene Villerius. We mogen uw naam erkennen dat ze de behandeling in de hoop mocht beëindigen. Er kwamen weer nieuwe zorgen. Ook daar hebt u weer doorheen geholpen. Toen ze zo plotseling en onverwacht weer geopereerd moest worden. Wilt u nu bij hen zijn met het hele gezin? Als ze ook elders nu zijn om ook wat rust te nemen van alles wat over hen heen gekomen is. Geeft u ze ook die rust met elkaar, maar bovenal in u de Heere. En zo komen wij tot u de Heere. Met al onze moeite, met al onze zorgen, met al ons verdriet. Dat we dan vanmorgen bij u de Heere, die zich vanmorgen zo rijkelijk vanuit uw woord wilt openbaren wie u bent. Voor al degenen die tot u de toevlucht nemen. Dat het ook vanmorgen zo mogen zijn. Dat we u zo mogen kennen. Zoals u verkondigd wordt door Nahum de profeet. Zo bent u. En geef dat we dat onderwerpelijk, persoonlijk, bevindelijk mogen leren. De Heere is goed. Omdat we daarin mogen eindigen. Bij al de levensraadsels. Bij al de kerkelijke vragen. Bij al de gemeentelijke zorgen. De Heere is goed. En hij is sterkt in de dag der benauwdheid. En hij kent degenen die op hem vertrouwen. Wilt u zichzelf zo vanmorgen openbaren. Voor het eerst op bij vernieuwing. En gaat u zo met ons mee. Gedenk de weduwen, de weduwnaren. Zij die een kind hebben moeten verliezen. Ouders, broers of zusters. Sterk ook hen. Blijf bij hen die het moeilijk hebben. Naar het lichaam, naar de psyche. We kunnen zo neergedrukt onze weg gaan. Zodat we dan vanmorgen door uw woord mogen opgericht worden. U kunt dat en u wilt dat doen. Blijf zo bij ons. We hebben het niet verdiend. We vragen het u uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, willen vanmorgen opnieuw gaan luisteren naar de boodschap van de profeet Nahum uit het eerste hoofdstuk. En we willen nu gaan luisteren naar het zevende vers. Waar we het woord des Heeren in onze tekst lezen. De Heere is goed. Hij is ter sterkte in de dag der benauwdheid. En hij kent hen die op hem betrouwen. We willen bij dit woord schrijven. Nahum bezingt Gods deugden. In de eerste plaats. God is goed voor zijn volk. God bewaart zijn volk. En God kent zijn volk. Nahum bezingt Gods deugden die schitteren in de volgende drie zaken. Hij is goed voor zijn volk. Hij bewaart zijn volk. En hij kent zijn volk. En van die Heere willen wij nu met elkaar gaan zingen. En wel uit Psalm 46. God is een toevlucht voor de zijnen. En ook het vierde vers. De Heere, de God der legerscharen, is met ons. Hoed ons in gevaren. Psalm 46, de versen 1 en 4. En onder het zingen krijgt u in een tweetal rondgangen de gelegenheid om uw liefdegaven te geven voor de Heere. De eerste voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. Van harte bij u aanbevolen. Thank you. Eind in antwoord op de prediking willen we met elkaar zingen. Hij is een schild en schutzeer voor de vromen, voor wie tot hem de toevlucht heeft genomen. Uit Psalm 18, het 9e vers, na het amen der prediking. De Heere is goed. Hij is ter sterkte in de dag der benauwdheid. En hij kent hen die op hem betrouwen. Na hem bezingt hier Gods deugden. En die blijken in dat hij goed is voor zijn volk. Dat hij zijn volk bewaart. En dat hij zijn volk kent. Gemeente, we hebben vorige week geluisterd naar die ontzagwekkende en indrukwekkende boodschap die de profeet Nahum moet brengen aan de stad Nineveh. Woorden vol van huiver. Een ijverig God. Een wreker is de Heere. Woorden die door onze moderne oren niet direct begrepen worden. Ja, woorden die in eerste instantie wellicht weerstand bij ons oproepen. Een wreker is de Heere. Een beeld van de Heere dat bij ons mensen niet zo direct aansluiting vindt. Zeker niet bij het beeld wat veel mensen in onze dagen van de Heere hebben. Zij houden meer van een God die je problemen oplost. Een God die met je meeleidt. Een God die solidair met jou is. Maar wij hebben juist mogen horen, in het licht van de hele Heilige Schrift, dat deze boodschap, dit gezicht van Nahum, een boodschap is die zoveel troost bevat. Want als God zich openbaart dat hij een wreker is, dan mogen we daarin zien dat hij het onrecht niet duldt. En dat hij het opneemt voor zijn naam en voor zijn volk. Dat daarin doorklinkt en hij zal opstaan tot de strijd. En hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen zuchten. De Heer is een wreker. Juist een troostvolle boodschap voor dat volk. Onder de vrede tyrannie van de Assyriërs. Maar niet alleen die boodschap. Mag en moet hij brengen. Hij mag ook een hele persoonlijke boodschap brengen aan het adres van zijn volk, van de kinderen van de Heer. Een woord van bemoediging te midden van hun grote nood en ellende. Daar zij immers niets anders dan hun ondergang voor ogen hebben. Komt de Heer met een boodschap. Een heerlijke boodschap aan het slot van Nahums psalm. Want zo hebben we dat de vorige keer mogen zien. Voor veel verklaarders zijn de versen 1 tot en met 8 eigenlijk een dichtwerk, een psalm van Nahum, waarin hij als het ware met de woorden van de psalmdichters van psalmenboek de Heere bezingt. En in die eerste 8 versen wordt als het ware het grote thema bezongen wat heel de brief van Nahum doortrekt. En wat is dat grote thema dan? Als het ware de samenvatting die doorklinkt in die eerste 8 versen. Wel, het handelen van een wrekend God die goed is voor zijn volk. En dat eerste gedeelte hebben we met elkaar vorige week mogen overdenken. Het handelen van de wrekende Heere. En nu vanmorgen mogen we dat tweede deel met elkaar gaan beluisteren. De Heere is goed voor zijn volk. Een wrekend God. Hij zal van Nineveh, dat trotse hoogmoedige Nineveh, niets overlaten. We hebben gehoord met welke almacht en soevereiniteit de Heere die trotse stad zal neerwerpen. En hoe hij zo het onrecht zal wegnemen en het recht zal herstellen. En de onderdrukker zijn rechtvaardige straf zal doen ondergaan. En het onderdrukte volk zal bevrijden. Hoe Gods wraak de Assyriërs treffen zal en doen vergaan. Maar de Heere wil zich ook vanmorgen laten openbaren en verkondigen als de Heere die goed is voor zijn volk. En als we dat dan met elkaar hopen te overdenken, dan is het eerste wat we leren moeten, gemeente, dat dit één en dezelfde Heere is. Dat er geen tegenstelling is tussen de wrekende Heere en de Heere die goed is voor zijn volk. Dat zijn als het ware geen twee zijden van God die tegenovergesteld aan elkaar zijn. Maar als God de wrekende God is, is hij tegelijk de goede God. En dat leert ons ook dat wij altijd over de Heere, zoals wel gezegd wordt, met twee woorden moeten spreken. En dat leert ons ook onze Heidelberger Catechismus in zondag 4. Daar wordt ook gesproken. Maar is God dan niet barmhartig? Ja, maar hij is ook rechtvaardig. En zo zien wij dat steeds weer in het woord van de Heere. Die toornende God is tegelijk ook die liefdevolle God. Die rechtvaardige God is gelijk ook de barmhartige God. Die God die wreekt is ook die God die genade bewijst. En gemeente, zien wij dat niet samen in het kruis van Golgotha. Daar zien wij dat op het allervolmaakst schitteren. De rechtvaardigheid Gods en de liefde Gods in het sterven van zijn Zoon. De weg waarin hij verzoening aanbrengt voor een verloren volk en het geschonden recht van zijn vader herstelt. En zo horen die versen ook bij elkaar. Het tweede vers, een ijverig God en een wreker is de Heere. En ook het zevende vers, de Heere is goed. Hij is der sterkte in de dag der benauwdheid. Dat is één en diezelfde Heere. En dat is hij volmaakt, en dat is hij tegelijk, en dat is hij in zichzelf. Een wrekend God en een goede tieren Heer. Meester, wat betekent dat? Als we dat dan vanmorgen mogen gaan overdenken, die drie gedachten omtrent de Heer, die eerste gedachte, de Heer is goed voor zijn volk, dan staat daar in het Hebreeuws het woord Tof. En onze kinderen kennen dat wel. Je zult misschien zeggen, ken ik dat? Jawel. Zeker als je de boeken van Frinsel hebt gelezen. Dan heb je daar wel gehoord dat ze daar in de Jordaan het hebben over een toffe jongen. Tof. Tof. Goed. Een toffe jongen, dat is een fijne knul, daar kun je van op aan. Dat is een betrouwbare jongen. Zoals Kokkie. Dat woord, wat in de Jordaan waar veel Joden woonden en ook als het ware veel Joodse woorden vernederlandst werden, daar komt dat woord tof, tof, kom je dat tegen. En zo hebben het volk van Israël de Heere leren kennen als tof, de Heere is goed. En dat lezen wij ook al van de eerste bladzijde van het woord. Denk maar aan de schepping. Wat lezen wij daar? En de Heere had alles gemaakt en ziet, het was zeer goed. En waar komt die goedheid van de Heere in heel dat volksleven van Israël toch naar voren? Als dan Mozes zijn schoonvader Jethro ontmoet en hij aan Jethro vertelt die wonderlijke verlossing van de Heere uit Egypte, dan lezen wij dat Jethro verheugde zich over al het goede het welk de Heer in Israël gedaan had. Jethro verheugt zich erin in de goedheid van de Heer, in de verlossing van Israël. Maar de Heer is niet alleen goed in de verlossing van zijn volk Israël, maar hij is ook goed dat hij dat volk ook gaat brengen in het beloofde land. En dan lezen we ook van dat land wat de Heere voor zijn volk bereid heeft. Het is een land dat de Heere onze God ons geven zal. Het is een goed land. Wat blijkt de goedheid van de Heere, ook als hij zijn volk zal verlossen uit de ballingschap. waarin ze door eigen schuld terechtgekomen zijn. Hoe schittert dan ook zijn goedheid als hij die verlossing uit de ballingschap laat verkondigen door de profeet Jesaja. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten desgene die het goede boodschap, die goede en heerlijke boodschap dat de Heere verlossen zal uit de ballingschap. Als Ezra terug mag keren en hij mag de muren van Jeruzalem herbouwen, dan eindigt hij ook in deze woorden: en de goede hand des Heeren was over ons. En wat blijkt de goedheid van de Heer in de onderhouding en de zorg voor zijn volk? De liefde waarmee hij hen telkens omringt. En dat doet de dichter dan ook van Psalm 84 zingen. Hij zal het goede niet onthouden, degene die in oprechtheid wandelen. Dagelijks overlaat hij zijn volk met zijn goedheid. En daarom lezen we dat telkens weer in de psalmen. En daarom zien wij ook dat deze eerste 8 versen terecht een psalm genoemd worden. Want zegt ook Psalm 25 het niet: de Heer is goed en recht. En daarom zal hij de zondaars onderwijzen in de weg. Of luisteren wij naar Psalm 27, waar de berijmde dichter het zo zegt: hij is getrouw, de bron van alle goed. En zo openbaart zich de Heer. En zo zegt ook onze belijdenis het. Luister maar naar onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond dat er een enig en eenvoudig geestelijk wezen is, het welk wij goed noemen. En dan volgen al de eigenschappen van God. En waar eindigt dan onze belijdenis mee? En God is een zeer overvloedige fontein van alle goed. Het is alsof alles daarin uitloopt. Wat we over God te zeggen hebben, eindigt hierin. Hij is een fontein van alle goed. En dat is het woord wat Nahum nou spreken mag tot dat volk in duisternis. Tot dat volk dat wreed onderdrukt wordt. Vergeet dat niet. De Heere is goed. Zoals hij dat geweest is in de schepping. Zoals hij dat geweest is in de verlossing. Zoals hij dat geweest is in de onderhouding van jullie. O Juda, vergeet het nooit. De Heere is goed. En zijn goedheid eindigt nimmermeer, ook nu niet, terwijl je onderdrukt wordt. Lieve gemeente, moeten wij dat ook niet belijden. De Heere is goed. En dan denk ik allereerst hieraan, wat we vorige week met elkaar gehoord hebben, dat de Heere langmoedig is. Daarin komt zijn goedheid naar voren, dat hij ons nog spaart en draagt. We hebben daarbij stilgestaan hoe een wonder dat het is, dat de Heer ons nog niet weggedaan heeft. Dat we nog niet zijn op die plaats die we ons waardig gemaakt hebben, de eeuwige verlorenheid. Wat is God goed, dat hij ons vanmorgen nog genadetijd geeft. Is de Heer niet goed, gemeente? Dat we dat woensdag mogen gaan gedenken. Dat de Heer ons de vrijheid gegeven heeft. 65 jaar geleden. Is de Heer niet goed als we dat om ons heen zien? Dan denken we alleen in onze dagen aan een land als Afghanistan. Is de Heer dan niet goed dat wij in vrijheid leven? En dat daar de vrijheid bevochten moet worden? Dat al de levens van 23 Hollandse soldaten gekost heeft. De Heere is goed. Heb u dat ook vanmorgen opgemerkt? Toen de regen neerviel op het droge aardrijk. De Heer is zo goed voor ons. Dat hij ons het voorjaar nog geeft. De regen nog geeft. Zodat het gestrooide zaad nog bevochtig mag worden. opdat het straks op Gods tijd nog vruchten geven mag. Is het voor u geen wonder dat de Heer ons onderwijs geeft? Dat er nog gezondheidszorg is? De Heer is goed. Overdenkt u eens uw persoonlijke, jouw persoonlijke leven. Als je naar de achterliggende tijd terugkijkt. Is de Heer dan niet goed geweest? Wie van ons heeft er honger geleden? Wie had er geen dak boven zijn hoofd en geen kleding om aan te trekken? Dan moeten we toch zeggen, Heer, het heeft ons aan niets ontbroken. Wie kan niet getuigen van bijzondere zegeningen? Ik denk aan de huwelijken die mochten gesloten worden. De kinderen die geboren mochten worden. Aan de huwelijksjubilea. De mensen die van een ziekbed zijn opgestaan. Is de Heere niet goed geweest? Als we oud zijn en we hebben ons verstand nog. Is de Heere dan niet goed? Maar boven alles, geliefde gemeente, is de Heere dan niet goed? Dat we zijn woord hebben ontvangen. Dat we zondag aan zondag nog naar zijn huis mogen opgaan om daar zijn woord te horen. Is dat niet de goedheid die de Heere betoont? Als het elke zondag weer mag klinken. Wat de Heere zegt tot de profeet Ezechiël. Zeg tot hen. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere. Zo ik lust heb tot de dood des goddelozen. Maar daarin heb ik lust dat de goddelozen zich bekeren van zijn weg en leven. Bekeert u. Bekeert u van uw boze werken. Want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls? Schittert daar de goedheid van de Heere niet in, dat hij die boodschap laat verkondigen en dan wordt zijn goedheid onbegrijpelijk. Dat hij die boodschap laat verkondigen aan vijanden, aan booswichten, aan kwade mensen. Is zijn goedheid dan niet groot? Over u, over jou en over mij. En dat we die goedheid van de Heere vanmorgen niet zouden verachten. Dat we dan toch niet in ongeloof die goedheid van de Heere naast ons neer zouden leggen. Dat we hem daarin niet zouden beledigen en misbruik maken van die goedheid van de Heere door onbekeerd voor te leven. Maar laat het woord van de Heere gesproken door de apostel Paulus ons raken. Of veracht gij de rijkdom zijner goede tierenheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid. Doe jij dat? Doet u dat? Gods langmoedigheid, Gods goedheid, Gods barmhartigheid verachten door onbekeerd voor te leven. En dan komt die vermaning. Niet wetende dat de goede tierenheid Gods u tot bekering leidt. O, laat de goedheid van God uw hart, jouw hart vanmorgen dan verbreken. Dat je zegt mag, och Heere, bent u zo goed. Voor zo'n slechterik als ik ben. Dat die goedheid van de Heere je harde hart mag verbreken vanmorgen. En je doet uitroepen, o God, u bent het waardig dat ik u dien. Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. Laat de goede tierenheid van de Heere, zijn goedheid, je vanmorgen nog mogen verbreken. Maar in het bijzonder u, die God vrezen mag, jij die de Heere liefhebben mag. Wat schittert Gods goedheid toch heel in het bijzonder in je leven. Want al die andere dingen waar we van gesproken hebben, het is algemene goedheid des Heren. Maar zijn goedheid is het toch in het bijzonder voor zijn kinderen. Dat de dichter van Psalm 73 zegt, ja waarlijk, God is Israël goed voor degenen die rein zijn van gemoed. En is dat vanmorgen niet uw beleving? Zijn goedheid. Dat hij naar mij omzocht. Dat hij mij getrokken heeft met koorden van eenzijdige liefden. Dat hij mij gezien heeft. Vertreden in mijn bloed. Verachtelijk. Maar dat hij mij opgezocht heeft en gezegd heeft. Leef. Ja, leef. Mij. Waar toch niet anders van gold wat de apostel zegt. Er is niemand rechtvaardig, niet één. Er is niemand die God zoekt, allen zijn ze afgeweken, tezamen zijn ze onnut geworden. Er is niemand die goed doet, ook niet tot één toe. Heer, en dat u dan zo naar mij heeft omgezien. O Heere, uw goedheid is onuitsprekelijk over mij. Dat u in uw liefde uw Zoon gezonden heeft naar deze wereld. Om mij van de zonde, de dood en de hel te verlossen. Om voor mij het eeuwige leven te verwerven. Om mij te leiden. Mij te troosten, mij te ondersteunen, mij te bewaren. En mij straks in uw heerlijkheid op te nemen. Heere, uw goedheid is hemelhoog. O. Dat je zo vanmorgen is in de terugleiding mag zeggen. Wie is aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijk? Amen. Laat dat in je ziel klinken. Als de profeet zegt, de Heere is goed. Dan onze tweede gedachte. De Heer is niet alleen goed voor zijn volk. Maar Juda mag nog meer van de Heere horen, want zo vervolgt de profeet. Hij is ter sterkte in de dag der benauwdheid. Wat betekent dat, kinderen? Hij is ter sterkte. Wel, je zou het ook mogen zeggen vanuit het Hebreeuws. De Heere is een burcht. Dan moet je denken bijvoorbeeld aan de tijd van de middeleeuwen. Dan had je daar een groot kasteel. En daaromheen woonden allemaal boeren die het land moesten verzorgen voor de kasteelheer. Maar als er dan vijanden aankwamen, wat deden dan die boeren met hun gezinnen? Wel, dan vluchtten ze naar het kasteel. Dan namen ze toevlucht achter die dikke muren en die gesloten poorten. Wel, zo is de Heer ook een toevlucht voor zijn volk tegen de vijanden. En dat is dat bemoedigende woord wat de profeet spreekt tot dat volk van Juda. Als ze onderdrukt worden door de Assyriërs, weet toch dat de Heer in een schuilplaats is. De Heer is een sterke toren bij wie je schuilen mag tegen het geweld van de Assyriërs. En denk dan toch, klinkt er in die woorden door, hoe het was enkele tientallen jaren geleden. Toen Sanherib ook Jeruzalem belegerde, weet je nog wat toen de koning Hiskia gedaan heeft? Toen ook die vrede Assyriërs spotten met God. Toen heeft hij de brieven neergelegd. Hij is ermee naar de Heere gegaan. In die dag van benauwdheid. En heeft daar zijn hart voor de Heere uitgestort. En gezegd, Heere, u weet dat het een dag van benauwdheid is. Heer, dit is een dag waarin we dreigen onder te gaan. Een dag om te baren, maar er is geen kracht om te baren. Heer, we zijn stervende. En zo heeft hij toen de toevlucht genomen tot de Heere. En wat mocht hij toen zeggen tegen zijn volk, Hiskia? Wat met ons is meer dan met hem. Met hem is een vleeslijke arm. Maar met ons is de Heer onze God om ons te helpen en om ons een krijgen te krijgen. Toen mocht hij het uitroepen, Hiskia, de Heere is met ons. Sanherib, hij heeft slechts een vleeselijke arm. Hij heeft alleen maar een leger van mensen, van vleeselijke mensen. Maar ons staat een held terzij, de Heere, Heere. En toen gebeurde het. En het volk steunde op de woorden van Hiskia, de koning van Juda. Ze mochten het weten, de Heer is onze sterkte, hij is onze schild. En laat dat nu ook vandaag opnieuw zijn, zegt de profeet Nahum. Steun op de Heer in de dag der benauwdheid. Nu er opnieuw zo'n dag van benauwdheid is. De Heer is dezelfde, weet dat hij een burcht en toevlucht is. Weet wat David daarvan gezongen heeft in Psalm 32. En dan zie je weer die psalmen terugkomen, ook in dit woord. Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Gij omringt me daar, ge mij in ruimte stelt. Met blij gezang dat mijn verlossing meldt. Juda, de Heer is een sterkte. Hij is een schuilplaats en een sterke burcht in de dag der benauwdheid. O gemeente, die Heer is nog hetzelfde gebleven. Hij is vandaag ook nog een sterkte in de dag der benauwdheid. Wat kan er een dag van benauwdheid in je leven komen? Als de Heer met zijn Heilige Geest komt. En de Heere zich gaat openbaren aan je ziel wie hij is. De Heilige. De Rechtvaardige. Als de Heere zich zo komt openbaren en je ziet in jezelf niets anders dan zonden, ongerechtigheid, meelaatsheid. En als het waar wordt, wat we ook met elkaar gehoord hebben uit de profeet van Naum, dat hij de schuldige geenszins onschuldig zal houden. Als dat gewaar gaat worden. En je voelt dat je voor de rechterstoel van God gedaagd wordt. En je moet verantwoording afleggen van je afgelegde weg. Dat je voelt, ik kan voor God niet bestaan vanwege mijn zonden en vanwege mijn ongerechtigheid. Wat wordt dat dan in waarheid een dag der benauwdheid? Als je je hemelhoge schuld ziet. En de duivel wijst je op al de zonden die je gedaan hebt. En je geweten klaagt je aan. En de wet spreekt zijn vloek uit over je leven. Dan is dat met recht een dag van benauwdheid. Maar wat is het dan groot als de Heer door zijn verborgen ondersteuning je bewaart voor wanhoop. Maar dat hij ook door zijn geest je gaat leren pleiten op iets buiten jezelf. Namelijk op de Heer en op zijn woord. Als je dan in die dag der benauwdheid mag horen de stem van de profeet Johannes. Zie het lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. En hij wordt aangewezen als de enige weg tot behoud. Om wat wil de Heer dan een sterkte zijn. Een toevlucht voor een benauwde ziel. Dan denk ik aan de bloedvloeiende vrouw. Toen daar een dag van benauwdheid voor haar was. Dat al haar geld op was. En haar kwaal verergerde. En niemand haar helpen kon. Daar in die dag van benauwdheid. Werd een lichtstraal in haar hart. Toen ze hoorden van Jezus. En toen ze tot hem de toevlucht nam. Maar er is niet alleen een dag van benauwdheid. Als de Heere je komt ontdekken wie je bent. Maar ook als je door genade in mag gaan in het koninkrijk der hemelen. Dan kunnen daar ook nog vele dagen van benauwdheid volgen in het leven van Gods kinderen. De dichter spreekt er immers over. Veel wederwaardigheden, veel rampen zijn des vromen lot. Wat kan het dan toch ook stormen in het leven van Gods kinderen? Want er dagen zijn van duisternis en dagen van twijfel en van aanvechting. Als daar dat pas beginnende geloof bestreden wordt aan alle kanten, heb je jezelf niet bedrogen voor de eeuwigheid. Heb je het zelf niet genomen en gestolen. Je zult nooit in Sion aankomen. Kan dat dan ook een benauwdheid in het hart geven? Als ze daarbij bedenken de waarheid van het woord van de profeet Jeremia. Arglistig is het hart, meer dan enig ding, ja dodelijk is. Wie zal het kennen, o God, bent u begonnen of ben ik zelf begonnen? Kan dat een dag van benauwdheid geven? Als je zo gezift wordt als de tarwe, als de vorst der duisternis, aan alle kanten omringd en benauwd. Wat is dan groot dat de Heere bij tijden je niet laat omkomen, maar dat hij je bemoedigt op de levensweg en ondersteunt. Dat het waar gaat worden wat we met elkaar gezongen hebben. God is een toevlucht voor de zijnen. Hij sterkt hen als ze door droefheid kwijnen. Zij worden steeds zijn hulp gewaar. In zielsbenauwdheid hoor je het, in gevaar. Dan laat hij ze niet omkomen, al kunnen de golven soms over hen heen spoelen. Hij houdt ze vast, omdat hij ze van eeuwigheid lief gehad heeft. Hij bewaart de zijnen. Het kan er een dag van benauwdheid in hun leven komen. Als zij vallen in grote zonden, dan denk ik aan David. Als hij daar zondig met Batseba. Dan denk ik aan Petrus, als hij daar zijn meester verloochend. Wat een ontzaglijke duisternis komt er dan in een dag van benauwdheid. Zo gezondigd, Gods heilige wet overtreden. De Heere verloochend. Als dan de Heere wijdt en het wordt donker. En ze ervaren zijn gevoelige nabijheid niet. We lezen het, dat er maar één ding is. Zoals David het verwoordt in Psalm 51. Mijn zonden zie ik mij steeds voor ogen zweven. Want ik heb tegen u, ja u alleen misdreven. Wat kan het dan een dag van benauwdheid zijn? Zou de Heer nog ooit naar mij om willen zien? Ik die zo gezondigd heb. Oh, wat kan dan ook de vorst der duisternis het benauwd maken? Zie je nou wel. Dat kan toch nooit met genade samengaan. Dat je moordenaar geworden bent. Dat je overspel gepleegd hebt. Kan toch niet met genade samengaan. Dat je van je lieve zaligmaker met eedzwering zegt. Ik heb hem nooit gekend. Kan toch niet met genade samengaan. O, wat een dag van benauwdheid. Maar dan laat de Heer zijn volk niet los. Hij houdt ze vast. En hij gaat spreken door zijn woord en sacrament. Dan denk ik aan de woorden van ons doopformulier. En als wij soms uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen. Nog in de zonde blijven liggen overmits de doop. Een zegel en ontwijfelbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond met God hebben. O, dan wil de Heere door dat woord en dat sacrament zijn kinderen vertroosten. Maar ik heb u lief gehad en u kunt zich nooit uit mijn liefde zondigen. Want ik heb een liefde, dat is een onberouwelijke liefde. En zo wil hij ze sterken. Zo wil hij ze troosten in die dag van benauwdheid. Kan er een dag van benauwdheid in je leven zijn? Als daar de tegenslagen komen in je gezin. Ernstige ziekte bij de kinderen. Dat je wel eens in moedeloosheid uitroept met Jacob. Als er weer een slag in je gezin komt. Al deze dingen zijn tegen mij. Wat een zorgen kun je krijgen in een dag van benauwdheid. Als je kinderen de kerk de rug toekeren. En dat je wel eens iets begrijpt wat David uitriep. Toen Absalom gestorven was. Absalom, Absalom. Dat ik in uw plaats gestorven was. Hoe een dag van benauwdheid. Een dag van moeite, verdriet en duisternis. Maar dan is hij een sterkte. Want als Jacob het uitroept, al deze dingen zijn tegen mij. O, even later. Kom die heerlijke boodschap. En Jozef leeft en is regeerder in gans Egypteland. Hij is een sterkte en doet ook Jacob niet omkomen. Al kan Jacob er niets van bekijken. Wat kan het een dag van duisternis in je leven zijn. Als daar laster en smaad over je wordt uitgestort. Terwijl je voor Gods aangezicht mag weten oprecht te zijn. Dan denk ik aan de woorden van Psalm 44, waar ook de dichter daarmee te strijden heeft. Als hij tegen de Heere beleidt, Heere, daar zijn de stem des honers en des lasteraars. Heere, gedenk mijner. En als dan de vijand daarbij komt en zegt, waar is nou God op wie je vertrouwt, aan wie je je zaak hebt toevertrouwd. O, wat kan het dan een dag van benauwdheid zijn. Geen antwoord op je spotters. En op je homers en op je lasteraars. Maar dan geeft de Heere door zijn geest bij tijden te geloven. Maar de Heere zal uitkomst geven. Hij die daag zijn gunst gebiedt. Ten slotte, wat kan het een dag van benauwdheid zijn. Als je moet gaan sterven, kind van God. Wat kan het een dag van benauwdheid zijn. Als de banden doorgesneden moeten worden. Met al degenen die je lief zijn. Wat kan het een dag van benauwdheid zijn. Als je afscheid moet gaan nemen van het leven. Want de mens is toch geschapen om te leven. Wat kan het een dag van benauwdheid zijn. Als de dood, die laatste vijand, de vensteren binnenklimt. Wat kan het dan gaan stormen in je leven. Hier is het allemaal waar geweest. En dan denk ik aan Christen. In de Christenreis. Hoe hij daar door de doodsjordaan moet gaan. En hij dreigt te verzinken. En hij meent nog voor eeuwig om te komen. O, de Heer is een sterkte. Want daar is hopende. Die zijn hoofd boven water houdt. En in de beloften van de Heer. Hem weer vaste grond onder de voeten geeft. Zodat hij het mag weten. Al moet ik gaan. Door het dal van de schaduwen des doods, ik zal niet vrezen, want gij zijt met mij. Dan is de Heer een sterkte, ook in die dag van benauwdheid. Zo, gemeente, is de Heer voor zijn volk een sterkte in de dag der benauwdheid. Mag ik u daar nog op wijzen? Wat staat er? Een dag der benauwdheid. Een korte tijd in het licht van de eeuwigheid. En dat mocht ook Paulus weten. In al de benauwdheid die hij door moest maken in zijn leven. Dan doet het hem zeggen als hij weten mag, de Heer is een sterkte. Want ik houd het daarvoor dat het lijden deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen. Tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Daar mag hij het zeggen, Heere. Ik weet het, het is maar een dag der benauwdheid in het licht van de eeuwigheid. En dan zal ik eeuwig verlost worden van al de benauwdheid en eeuwig mijn vrede en rust vinden in u de Heere, mijn sterkte. En tenslotte onze derde gedachte, heerlijk woord, hij kent hen die op hem betrouwen. Daar ligt zo'n diepte in. Daar ligt zo'n troost in. Volk van Juda. De Heere kent je. Wat betekent dat? Wel, geliefden, als het gaat over het kennen van de Heere, dan is daar een tweerlei kennen. We lezen daar bijvoorbeeld van als Salomo spreekt in Spreuken 15, het derde vers. De ogen des Heeren zijn in alle plaatsen beschouwende de kwaden en de goeden. Dan betekent dat kennen van de Heere dat hij alles weet. Dat niets in je leven voor hem verborgen is. Van zijn kinderen niet, maar ook van de wereld, van de heidenen niet, van de goddelozen. De Heere kent alle mensen. En hij weet van alle mensen hun woorden, gedachten en hun werken. Maar als het hier gaat over het kennen, dan is dat hele bijzondere kennen van de Heere. Mag ik daar een voorbeeld van geven? We lezen bijvoorbeeld in Exodus 2, en God zag de kinderen Israëls aan en God kende hen. Wat betekent dat? Wel, hij zag hen als zijn verbondsvolk daar onder het juk van de slavernij. Hij kende hen, omdat hij met hen zijn verbond had opgericht. En daarom lag er een band van liefde tussen hem en dat volk. Dat is het woord kennen. Dat geeft ten diepste weer, ik heb u gekend van eeuwigheid. En zo zegt ook de Heer het tegen de profeet Jeremia. Eer ik in uw moeders buik formeerde, heb ik u gekend. Jeremia, ik heb je van eeuwigheid gekend, toen ik je in eeuwigheid verkoren heb. Dat is het kennen, dat is hen liefhebben. Dat is voor hen zorgen. Dat is voor hen zich ontfermen. Ik ken u, dat wil zeggen, ik draag een bijzondere liefde voor u. Ik ontferm mij over u. Zo zegt ook Paulus het tegen zijn zoon Timotheus. De Heere kent degenen die de zijne zijn. En wat is dat een troost als je dat weten mag. Een gekende van de Heere te zijn. De Heere kent mij. Wat ligt daar een troost in dat je het wel eens kan zingen. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermend ogen. Dan Israëls Heer op ieder die hem vreest. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten, hoe zwak van moed, hoe klein zij zijn van krachten, en dat ze stof zijn van jongst af geweest. De Heere kent mij, ook in mijn moeite, ook in mijn zorgen, ook in mijn zwakheden, ook dat ik nog steeds geneigd ben tot alle kwaad en geen van zijn geboden houden kan. De Heere weet het allemaal. En nochtans heeft hij mij van eeuwigheid lief. Wat ligt daar een troost in? Ik heb u gekend. Eer dat ik u in uw moeders buik formeerde. Zo kent de Heere degene die de zijne zijn. Want gemeente, dan komt er aan het slot van dit woord van de Heere een ontdekkend element. Want als we dan gesproken hebben over de Heere is goed. De Heere is een sterkte. De Heere kent de zijnen. Dan is de vraag, wie zijn dat? Voor wie is de Heere ten diepste goed? Voor wie is de Heere een sterkte? Wie kent de Heere? Wel, dan geeft onze tekst het antwoord, die op hem betrouwen. En in het licht van het Hebreeuws en in het licht van onze tekst betekent dat vertrouwen hier wel heel bijzonder die tot hem de toevlucht genomen hebben. Die bij hem schuiling gezocht hebben. Die geleerd hebben dat ze nergens anders veilig zijn dan bij de Heere. Die op hem vertrouwen, dat betekent die zich geheel en al op de Heere verlaten. Die alle hoop op zichzelf en op andere mensen opgegeven hebben. En die alleen een hoop hebben leren stellen op de Heere. Die bij zichzelf alleen zonde en schuld hebben ontdekt. Die op hem betrouwen, dat zijn mensen waarvan geldt, behoeftig volk in hun nood en in hun ellend en pijn, gans hulpeloos tot hem gevloden, zal hij ten redder zijn. Daar gaat het over. Over diegenen is de Heere goed. En dat is de prediking die na hem moet zeggen tot Juda. Juda, de Heer is niet goed voor heel Juda. Niet voor alle inwoners van Israël. Want na hem moet namens de Heer die boodschap brengen dat er een scheidslijn loopt door Juda. Want er zijn er onder het volk van Juda die vertrouwen op hun afkomst. Zijn wij niet kinderen van Abraham? Er zijn er onder Juda die vertrouwen op een trouwe tempeldienst. Die vertrouwen op een onderhouding van de wet. Nee, zegt de Heer. Daar komt het ten diepste niet op aan. Dat zal u niet veilig doen zijn in de storm. Maar het komt erop aan dat je op mij hebt leren vertrouwen. Op mij alleen. En hierin laat Nahum zien de diepe waarheid van Gods woord. Dat er een tweeërlei weg is, een brede weg en een smalle weg. En op de smalle weg wonen degenen en wandelen ze die de Heere vrezen. En die op hem betrouwen. Die door de Heere gekend zijn. Zou ik dan zo eens mogen vragen aan u en aan jou. Kent de Heere jou? Als een arme smekeling. Kent de Heere u? Als iemand die de toevlucht genomen heeft naar het kruis van Golgotha. Kent de Heere u als iemand die gezien heeft dat hij nergens door zalig worden kan. Dan alleen door het bloed van Jezus Christus. Dat er reinigt van alle zonden. Kent de Heere u als iemand die geen rust had. Totdat hij weet dat het bloed der verzoening aan de deurpost van zijn hart is gestreken. Als de Heer u zo niet heeft gekend, dan zal van u gelden, gaat weg van mij, gij werkers der ongerechtigheid. Ik heb u nooit gekend als een arme zondaar. Ik heb u nooit gekend als een verloren mensenkind dat van alles afzag en zich in zijn ellende tot mij gewend heeft. Maar ik zag u als een vrome, eigengerechtigde, Ik zag u als een mens die zelf wel kon geloven en niet van genade hoefde te leven. U kon het wel af met uw vrome werken, waarop u meende dat ik u wel zou aanzien. Ik heb u nooit gekend als een verloren mensenkind. Daarom, geliefden, bedrieg uzelf toch niet. Kan zo spoedig eeuwigheid zijn, kunt u het nooit meer overdoen. Daarom die vraag, ik bind hem op uw hart. Mag ik het dan eens zeggen met de woorden van Psalm 38? Kent de Heer u zo? Zoals de dichter van Psalm 38 dat mocht weten. Luister eens. Maar wat klaag ik, Heere der Heren, mijn begeren is voor u in al mijn leed. Met mijn zuchten en mijn zorgen niet verborgen, daar gij alles ziet en weet. Is dat ook uw psalm geworden? Heere, gij weet het. Gij weet van mijn verborgen zuchten. Gij weet van mijn zondeschuld. Gij weet dat ik nooit betalen kan. Gij weet dat ik verdiend heb om voor eeuwig verloren te gaan. Gij weet het, Heere, dat ik door genade gezien heb dat er maar één is die mij behouden kan. Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. U die de Heere vreest. Wat een boodschap vanmorgen. God is goed. Mag je daar nou vanmorgen amen op zeggen? Is dat nou ook je belijdenis geworden in het leven? Als je nou terugziet vanmorgen op je leven, kun je dan niet anders zeggen en mag je niet anders zeggen en verlang je dan niet anders te zeggen dan de Heere is goed. Hij heeft mij opgezocht. Hij heeft mij getrokken. Hij heeft mij geleid. Hij heeft mij bewaard. En hij zal mij thuis brengen. Heere, u bent eeuwig goed. Heere, uw goedheid is voor mij hemelhoog, voor mij ellendige. O, dat je dan vanmorgen, eindigend in de goedheid van de Heere, met een heilig voornemen naar huis mag gaan, om je leven in dankbaarheid te besteden aan die Heere die zo goed is geweest voor zo'n ellendige. Ten slotte. De tekst spreekt van een dag der benauwdheid. U die God vreest, volk van God, weet dat de Heere u geen kalme reis beloofd heeft. Weet dat hij het gezegd heeft. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Weet dat uw levensscheepje door vele stormen heen moet. Maar geef dan vanmorgen het roer maar over aan die grote stuurman, de Heer Jezus Christus. Neem tot hem in die benauwdheid telkens maar weer de toevlucht. En zeg het, Heere, u bent een sterkte. Ja, laat het vanmorgen door het geloof eens mogen zijn in uw hart. Heere, u bent mijn sterkte. En u bent mijn toevlucht. En u bent mijn deel. En u bent mijn rots tot in eeuwigheid. O, dat je dan zo op hem alleen zou steunen. Dat je door de benauwdheden heen telkens weer door hem geleid de toevlucht nemend. Om het elke keer weer van hem te verwachten. Om nou vanmorgen getroost te worden. Als de Heere het tot je zegt, weet. In de dag der benauwdheid, ik ken u. Wat ligt daar dan een troost in? Als de Heere het vanmorgen tot je zegt, ik ken u. Ik heb je van eeuwigheid gekend. En daarom zal niemand je uit mijn hand rukken. Het ligt zo vast. Ook te midden van de benauwdheid. O, en dan mogen we het lezen in Job 5. In 6 benauwdheden zal hij u verlossen. In de 7e zal u het kwaad niet aanroeren. Zo veilig ben je bij deze toevlucht. Bij deze rotssteen. Dan wordt het vanmorgen waar. die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Laat deze boodschap je vanmorgen troosten, maar ook als er komen dagen van benauwdheid in de toekomst, weet dan wat het waar is, dat we gaan zingen. Hij is een schild en schutsheer voor de vromen, voor wie tot hem de toevlucht heeft genomen. Amen. Wie is een God als hij in tegenheen? Wie is een rots dan onze God alleen? Laat dat het amen zijn van al uw kinderen. Op de prediking die ze gehoord hebben. Hij is een schild en schutsheer voor de vromen. Voor wie tot hem de toevlucht heeft genomen. Daar ligt het onderscheidende. Voor hen die tot hem de toevlucht hebben genomen. Wat is het erg als we nog buiten staan. Als we weigeren binnen te gaan. Omdat we denken dat we het zelf wel kunnen. Dat we het zelf wel weten. En dat we geen zaligmaker nodig hebben. Misschien wel belijden met de lippen. Maar nooit waarlijk schuldenaar. Nooit verloren gegaan. Om gered te worden door die eeuwige Redder, die Safnat Panea. Heren, wij bidden u, geef dat deze woorden ons trekken mogen. Om tot u de toevlucht te nemen, om niet langer buiten te blijven staan. Dat de goede tierenheden des Heren ons vanmorgen mogen leiden tot bekering. Maar we bidden u ook voor uw kinderen. Laat ze vanmorgen toch die rust gevonden hebben in uw huis. Rust in u. Rust in de weg die u met hen gaat. Vrede in het hart. Want God is goed. Ook voor mij. Want God is een sterkte. in de dag der benauwdheid. Ook voor mij. Hij kent mij. Laat dat hun diepste troost zijn. Door u gekend te worden. Voor tijd en eeuwigheid. En dat wonder ligt in de eeuwigheid verklaard. Heere, geef zo. Dat ze het weten mogen. Een kind van u te zijn. Dat troost meer dan de uitgelezenste spijzen. Dat geeft meer vreugde dan de hele wereld geven kan. Hij de mijnen en ik de zijnen. O, dat wonder. Daar hebben ze een eeuwigheid voor nodig om dat te bezingen. Maar laat het dan hier vanmorgen Sabbat mogen zijn. Eeuwige vrede in beginsel. Om straks volmaakt te mogen genieten. Breng ons dan ook zo vanavond weer samen. Weer opnieuw mogen gaan luisteren. Heere, doe het toch. Laten we elkaar ook daarin mogen zoeken. Voor uw heilig aangezicht. Heere, wij bidden u dat. We hebben dat niet verdiend, kan ook niet om ons. Maar trekt u maar, Heere. En brengt u maar. Want dat is uw werk. Daarom zien we op naar u. Om het alleen van u te verwachten. Zie zo in gunst op ons neer. We hebben het niet verdiend. Maar doe het ook, koning van de kerk. Uw naam ter eer. En tot zaligheid van zondaren. Smeken het u uit genade alleen. Amen. Zingen wij van die Heer uit Psalm 36, het tweede vers. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolken boog. Uw recht is als Gods bergen. Psalm 36 en daarvan het tweede vers. Geef de gemeente, gaat dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijne vrede. Amen.